Wij lezen met een drietal gedeelten vanmiddag. En de verbinding tussen die drie gedeeltes is dat het eigenlijk elke keer gaat om dezelfde vraag. Wie mag er bij God wonen? Dat is de vraag van Psalm 15. Dat is ook de vraag van de rijke jongeling in Lucas 18. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het is ook het punt van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief gaat eigenlijk één lange brief, of preek misschien beter, die gaat over verzoening, leven met God. We lezen Psalm 15, we lezen een paar versen uit Lucas 18 en we lezen daarna uit Hebreeën 10. Psalm 15 staat bij mij boven wie bij God mag wonen, zal ik de thema voor de verkondiging zijn. Het is een psalm van David. De vraag van de psalm die luidt als volgt. Heere, wie zal verblijven in uw tent? En wie zal wonen op uw heilige berg? Dan komt het antwoord. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert. Zijn vrienden geen kwaad doet. En geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht. Maar wie de Heere vrezen, die eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed, verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, die zal niet wankelen voor eeuwig. Lucas 18 vervolgens. We lezen de versen 18 tot 22. Dat is ook het gedeelte wat straks ook terugkomt. 18 tot 22. En een leidinggevende vroeg hem, Jezus, en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eert uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen, vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Hebreeën 10. Ik zei al, het gaat in de Hebreeënbrief ook over naderen tot God, wonen bij God, in de rust ingaan. En dan heeft de Hebreeënbrief gesproken over het volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus. En dan zou ik kunnen zeggen, zitten we in Hebreeën 10 bij de toepassing van de preek. Lees de versen 19 tot 25. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. En laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Psalm 27 gemeente zingen we na de verkondiging, derde couplet. Tekst voor de verkondiging is uit Psalm 15. Die vraag en dat antwoord Ik lees alleen de vraag nog een keer. Het gaat natuurlijk over het antwoord vanmiddag, dat begrijpt u. Heren, wie zal verblijven in uw tent en wie zal wonen op uw heilige berg? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat vond u er eigenlijk van, al zingend, van wat u zong? Natuurlijk een prachtige psalm, alleen ook qua melodie zou je zeggen. En ook wel qua vragen, wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Nou ja, dat is de vraag inderdaad van Psalm 15. Wie zal verblijven in uw tent? En bij die tent, jongens en meisjes, moet je dan op dat moment denken aan de tabernakel. En dat is later de tempel geworden. En je mag dus ook denken aan de kerk, hè, want er zit natuurlijk een verbinding, hè, tussen tabernakel, huis van God, tempel, huis van God, kerk, huis van God. Synagoge hoort daar natuurlijk ook bij. En de vraag is nou, wie mag daar verblijven? Het woord wat daar gebruikt wordt in Psalm 15, dat is een woord wat te maken heeft met asielzoekers aan. En asielzoeker, dat is iemand die ergens mag zijn. Die heeft er wel geen rechten op. Kan niet zeggen van, ik kan me recht op laten gelden om hier te zijn. Maar die ergens genadig wordt opgenomen. Dat is verblijven. En wie mag genadig nou zijn plek innemen in die tent, in die woning van God? En dan daarbij die volgende vraag. Psalmboek zie je dat heel vaak, hè, dat er in twee zinnen bijna hetzelfde wordt gezegd. Of soms het tegenovergestelde. Nee, maar als het twee keer bijna hetzelfde wordt gezegd, dan wil die tweede zin, die eerste zin, onderstrepen. Om zo te zeggen, nog verder aanscherpen. Nou ja, dat gebeurt hier. Wie zal wonen op uw heilige berg? En die heilige berg is dan natuurlijk de tempelberg. En nou staat er niet meer een woord wat zoiets betekent als asielzoeker zijn. Hè? Als asielzoeker je plek mogen innemen. Maar hier staat het woord wonen. Hè? Een vaste verblijfplaats hebben. Wie is, zo zou je het wel kunnen vertalen. Wie is bij u kind aan huis? Nou ja, we hebben gezongen wat het antwoord is, hè. Vond u ervan? Die in zijn wandel zich oprecht en was betoond van valse streken. Die zijn aandacht aan de wetten van God hecht. Die zich met ijver toelegt op de deugd. Die met zijn hart de waarheid blijft spreken. Die met zijn tong niet achterklapt. Die zijn metgezellen geen kwaad doet. Die niet in het spoor van de laster stapt. En ja, als je een kwaad gerucht van iemand hoort, dat je die smaad niet wil horen en ook niet wil doorvertellen. Wiens oog verworpenen, de door God verworpenen veracht, maar degene die God liefhebben, in ere houdt, kinderen van God. Die niet zomaar zweert, hè, niet zomaar dingen belooft en het dan niet doet. Zelfs al word je er slechter van, dat je zegt, ja, maar ik heb het toch beloofd, dus ik doe het. Die zijn geld niet uitleent tegen woekerrente. Die verlangt om recht te doen. Die geen steekpenningen aanneemt, hè, want dat is dat. Oog op geen geschenken geven. Hè, geen geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaarden. Geen steekpenningen aannemen. Nou, dan zegt de psalm, Wie dus oprecht en deugdzaam leeft, zal nimmer wankelen op zijn wegen. Ja. Nou ja, daar zou je natuurlijk nog wel wat over kunnen zeggen, hè? Dat woordje deugd, ja. Staat onze psalmrijming natuurlijk wel een beetje onbekend. En ja, deugd. beetje verlichting denken en zo. Deugd. Nou, ik zou maar even voorzichtig zijn, gemeente, want als ik naar Psalm 15 in de onberijmde psalm lees, dan zeg ik, ja, het gaat wel degelijk natuurlijk over deugdzaam leven. En dan niet deugd in de zin van een brave burger, maar dat je leeft overeenkomstig de deugden van God. En die psalm die zegt het ook, hè? Wie deze dingen doet, die zal niet wankelen voor eeuwig. Kortom, als je deze dingen doet, nou ja, dan heb je bij God vaste plek. Nou ja, nogmaals, ik weet niet hoe u dat zong en hoe jij dat zong. Maar bij de voorbereiding dacht ik bij mezelf, toen ik de psalm zo las, dacht ik, het klinkt nogal voorwaardelijk, hè? Als je bij God wil komen, dan moet je, om zo te zeggen, aan een hele rij voorwaarden voldoen. Je moet dit en je moet dat en je moet dat en je moet dat en je moet dat. Nou, daar hebben wij het niet zo op, hè, voorwaarden. En nog een stapje verder. Het klinkt nogal moralistisch, hè? Je moet dit doen en je moet dat goed doen. En daar moet je goed in zijn en daar moet je oprecht in zijn. En niet alleen maar de waarheid spreken met je mond, maar ook met je hart en zo. Ik dacht bij mezelf, ik lees daar niks over vergeving en over verzoening. Of over wat Paulus noemt de rechtvaardiging van de goddelozen. Kom je allemaal niet tegen in die psalm. Het is echt Oude Testament, zeggen we dan. Echt Oude Testament. Ik ben toen Calvijn er eens op gaan nalezen. Is een psalmencommentaar. En wat me bij Calvijn opviel was dat hij die vragen die ik had helemaal niet stelde. Calvijn legt die psalm gewoon uit. Calvijn heeft helemaal niet over voorwaardelijkheid en over goede werken en zo. Terwijl Calvijn daar natuurlijk niks van moest hebben. Van goede werken als een soort trapje naar de hemel toe. Maar Calvijn stelt die vraag niet. Calvijn zegt wat anders. Calvijn zegt dit. Deze psalm laat zien dat de huichelaars te vergeefs hun plek innemen in de tempel van God. Want God erkent alleen diegenen onder de zijnen die hun hele leven de rechtvaardigheid beoefenen. Dus kort samengevat, die psalm die ontmaskert huichelaars. Want God erkent alleen diegenen onder de zijnen die hun hele leven de rechtvaardigheid beoefenen. Die wandelen in de wegen van God. Dus alle reden, gemeente, denk ik dan bij mezelf, voor mezelf dan. Maar ik zeg het ook tegen u en tegen jou. Dus alle reden om eventuele vooroordelen die wij hebben, ik zou bijna zeggen, wat reformatorisch-achtige vooroordelen bij die psalm, maar achterwege te laten. Dat is ook voor ons een kernvraag. Wie zal wonen op uw heilige berg en wie zal verblijven in uw tent? Dat is trouwens een vraag die niet opkomt uit onze cultuur. Er zijn de mensen om ons heen, jongen, daar zijn vrienden van je die niet naar de kerk gaan, die zijn niet met zo'n vraag bezig. Voor hen is God hooguit iets heel vaags of zo, maar heeft niks te maken met, die zegt dat die God wat van jou zou willen. Gewoon je eigen leven leiden. Die vraag, gemeente, van wie mag er bij God komen? Die staat ook haaks op onze kerkelijke cultuur. Dat is misschien nog wel veel spannender. Want hoe zit dat eigenlijk met dat besef van Gods heiligheid? Van Gods majesteit. Bij u en bij jou en bij mij. Hoeveel geestelijke gemakzucht zit er bij ons? Hoeveel kan er in onze levenswandel, gemeente, mee door? Hoe werelds ben je eigenlijk? Ik las een Rooms-Katholiek commentaar. En die monnik die zei, Psalm 15 heeft iets van een biechtspiegel. Ik zou het niet meteen aan de kant gooien. Een biechtspiegel. Trouwens, als het over de biecht gaat, die hebben wij natuurlijk niet zomaar overboord gegooid. Hè? Ja, dat kan je wel eens denken. Maar het biecht is bij ons natuurlijk het huisbezoek geworden. Dus als die ouderlingen nou bij u en bij jou op huisbezoek komen, jongelui, ik hoop dat je er dan ook bent. Dan, natuurlijk, dan komen ze vragen naar hoe het met je gaat, hoe het met je studie gaat, hoe het met je werk gaat, hoe het in je gezin gaat. En soms zijn er dan heel veel dingen om over te praten, ook heel veel dingen die je bezighouden. Maar als ze dan weggaan en helemaal aan het eind nog even vragen van, oh ja, hoe is het geestelijk? Dan mag ik natuurlijk gerust zeggen van, maar daar kwam je toch voor? Ik ga er natuurlijk vanuit dat onze ouderlingen dat doen, hè? Maar daar kom je toch voor? Heb je wat te zeggen? En ja, soms kan het ook opluchten als je dingen bijvoorbeeld bij een dominee gewoon eens kwijt kan. Dat je dingen waar je mee zit, of dingen die je gedaan hebt, waar je mee vastloopt, dat je ze tegen iemand vertelt waarvan je weet dat het veilig is. Een biechtspiegel, Psalm 15. Laten we die psalmgemeente vanmiddag zo eerst maar lezen. En als ik dan die woorden lees van die psalm, dan zeg ik, ja, daar kom ik heel veel van die bijbelse kernbegrippen tegen. Hè? Oprechtheid, gerechtigheid beoefenen, de waarheid spreken. Dat zijn van die echte bijbelse begrippen. Hè? Als je dat loslaat, dan hou je een heel dun bijbeltje over. Niet voor niets, zegt Calvijn. Daar kun je de ware gelovigen aan herkennen. Wat me wel opviel bij de voorbereiding was dat het allemaal over dingen gaat van omgaan met elkaar. Zag u dat ook? Ja, dingen van wat wij zouden zeggen de tweede tafel van de wet. Over eerlijk zijn, over de waarheid spreken, over niet roddelen en zo. Over omgaan met je geld. Dat soort dingen. Misschien zat daar mijn aarzeling wel, hè, van wordt het dan niet te moralistisch, hè, te horizontaal? Maar als je dan, en daarom hebben we Lucas 18 er vanmiddag bij gelezen. Als je dan leest wat de Heer Jezus zegt tegen die rijke jongeling, hè, die man die ook al komt met diezelfde vraag. Hè, wanneer mag je nou komen bij God? Wanneer is het nou genoeg? Wanneer ben ik dan goed genoeg? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat zegt de Heer Jezus dan? Nou, u kent de geboden. Geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen. Eer je vader en je moeder, weer die dingen van de tweede tafel van de wet. Weer over die praktische levenswandel. En dat is denk ik niet voor niks, hè, want apostel Johannes die zegt van, hoe kun je nou God lief hebben die je niet gezien hebt, als je je naaste die je wel gezien hebt niet lief hebt? Kan toch niet? Ja, aan je omgang met je naaste kun je blijkbaar ook iets aflezen van je omgang met God. Zo is het ook hier in Psalm 15. Psalm die heeft iets van een spiegel, biechtspiegel. En daar moet je dus vanmiddag inkijken. Nou ja, ik dacht bij mezelf van, ik had eerst een zinnetje opgeschreven van, die psalm, nou, daar moet u in gaan kijken. Want toen dacht ik, is ook wel een beetje een domineeszinnetje van ja. Maar ja, al die dingen die er staan. En voordat je het weet, wordt het ook weer heel, heel algemeen. Hè? Ik denk, laat ik het eens anders doen. Moet u voor uzelf eens, een jongelui, moet u voor uzelf eens psalm 15 erbij pakken. En zeggen, is er nou één ding waar het heel in het bijzonder schuurt met je leven? Bijvoorbeeld waarheid spreken met je hart. Niet roddelen. Hoe je omgaat met je bezit. Of je oprecht wandelt. Pak er nou eens eentje uit vanmiddag. Ik zou zeggen, kies maar. Gewoon eentje. Maar wel eerlijk, hè? Want kijk, God vraagt niet naar je goede bedoelingen. Dat is natuurlijk heerlijk, goede bedoelingen en zo. Maar God vraagt niet naar je goede bedoelingen. God vraagt... laten we die uitdrukking er met je inhouden. Hè? God vraagt naar waarheid in het binnenste. Hè? Dat het van binnen. Niet alleen maar aan de mooie buitenkant. Maar dat van binnen, dat klopt. Nou, dan komt die vraag van Psalm 15 terug. Wie zal verblijven in uw tent? Hè? U had een zinnetje in uw hoofd. Hè? En jij? Wie zal wonen op uw heilige berg? En dan moet je met dat zinnetje eens kijken van... Als God nou vanmiddag naar je kijkt, en dat doet God, mag je hier dan blijven? En mag ik hier dan blijven? Mag je hier dan blijven? En... Nou, niet zeggen, ja, maar ja, die eis is ook wel hoog, hoor. Nee, die eis die staat er. En niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Kan niet aan die eis gaan rommelen. Snap je nou dat die psalm iets van een biechtspiegel heeft, gemeente? Want dan loop je toch tegen de vraag aan, hè, van, ja, wie redt dit? Wie zou nou vanmiddag kunnen zeggen, ja, natuurlijk zou ik hier mogen zijn. Klopt helemaal. En als je nou vanmiddag daar tegenaan loopt, hè, dan moet je niet weglopen. Ik bedoel, ook in je hoofd dan. Maar als die psalm gaat schuren met je eigen leven, of liever gezegd, als je ziet dat vanuit mij bezien en vanuit u bezien en vanuit jou bezien die deur naar God dicht zit, dan moet je daar niet een beetje... Nou ja, van zeggen, ja, maar ja, goed, zo moet je dat allemaal niet zien. En het is misschien allemaal een beetje anders. Zo zeiden ze dat vroeger, maar vandaag. Nee. Ik kan die eis van God niet naar beneden bijstellen. En dan blijft er natuurlijk wel de vraag, hè, van wie redt dit nou? Hè? Wie redt dit nou? Ik las een rabbijnse uitleg die zegt, als je die psalm leest... Dan moet je die psalm eerst helemaal toepassen op God. Want er is er maar één die psalm gehouden heeft. En dat is de Heilige zelf. Hij doet alles wat in die psalm staat. En toen ik dat las, dacht ik, zitten die Joodse rabbijnen dan toch dichter bij het evangelie dan ze denken? Want als ik die psalm nou lees, dan kan het toch niet anders of ik moet denken aan onze Heer Jezus Christus, hè? Als er nou één is van wie geldt, ja, dat hij die psalm heeft vervuld en die niet alleen bij één ding kan zeggen, ja, dat heb ik gedaan, volmaakt. Maar die bij al die dingen kan zeggen, ja, dat heb ik gedaan en dat ook en dat ook. Dat heb ik ook volmaakt gedaan. Als er één die kan zeggen op die vraag, wie zal verblijven, heren, in uw tent en wie zal wonen op uw heilige berg. Kan er één zijn vinger opsteken, dat is onze Heer Jezus Christus. Die zegt, ik kan het, ik kan het. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Er is er één gemeente die niet wankelt. En dat is onze Heer Jezus Christus. En daarom, als ik deze psalmgemeente lees, ziende op mezelf. En als u dat doet, en jij. Dan moet ik zeggen, Heere God, er komt nooit meer goed. Al zit ik in de kerk. Al zit ik met 34 graden in de kerk. Het komt nooit meer goed. Ik kan niet voldoen aan die eis van u. Maar Jezus, gemeente, kan het wel. Wie zal verblijven in uw tent en wie zal wonen op uw heilige berg? Ik zeg vanmiddag, allen die tot deze Jezus de toevlucht nemen. En nou ben ik bij de Hebreeënbrief. Dat hebben we gelezen. Hè? Dan heeft die Hebreeënbrief ook... Nou ja, die hele preek door met die vraag gezeten van wie gaan er die rust van God in? En dan heeft de Hebreeënbrief gezegd, er is er maar één. Door dat offer van de Heer Jezus Christus, onze grote hoge priester. En dan in de toepassing zegt de Hebreeënbrief, broeders, we hebben nu vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en een levende weg die Hij voor ons ingewijd heeft. Door zijn eigen voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat voorhangsel, hè. In de tempel. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat vuistdikke kleed. Dat zegt, er is bij God van jou uit geen doorkomen aan. Je loopt niet zomaar bij God binnen, want God is de heilige. Als Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt dat voorhangsel van boven naar beneden. En de Hebreeënbrief zegt, toen de Heer Jezus gekruisigd werd, toen scheurde dat voorhangsel in zijn eigen vlees. He, door hem is er een vrije toegang tot God. We hebben een grote priester, hoge priester, over het huis van God. Onze barmhartige hoge priester. Wel, ik mag uw gemeente vanmiddag tot hem nodigen. Ook als Psalm 15 je aanklaagt. En ik mag u vanmiddag zeggen, u bent er niet mee geholpen. Als ik die eis een beetje aan zou passen, zeg ja, nou ja, goed. Volmaakt, dat is natuurlijk wel heel erg volmaakt, maar als je nou maar je best doet, of als je er maar naar verlangt of zo, dan ben je niet mee geholpen. Want God verandert niet, hè. Maar weet je wat God doet? God zegt, ik ga niet mijn eis aanpassen, maar ik ga mijn eigen kind geven van de hemel naar de aarde. Om jou, mensenkind, die wet van God vertrapt hebt, om je naar boven te halen. Om je te maken zoals je wezen moet. Je moet bij Jezus wezen. Of om het met de Hebreeënbrief te zeggen, omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen. Psalm 15, gemeente, werf je niet op jezelf terug. En als je voor een dichte deur staat, dan zeg ik niet tegen u van, nou ja, dat was het dan. Nee, tot Jezus gaan. Daarmee ga ik nog weer terug naar Psalm 15. Want je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, gemeente, geef ik hier nou toch niet een beetje een draai aan die psalm? Dat is mooi natuurlijk en zo. En zeker als het over het bloed van de Heer Jezus gaat. Ik hoop dat dat naar je hart gesproken is. Maar raken we daarmee toch niet een beetje bij de psalm vandaan? Daar gaat het toch gewoon over toegangseisen? Wie deze dingen doet, die zal niet wankelen voor eeuwig. Jawel, komt er zo op terug. Maar vielen mij twee dingen op. Allereerst dat hier gesproken wordt over de tent van God en de heilige berg van God. Dus de tabernakel, de tempel, tempelberg. Als ik het doortrek naar vandaag, dan zeg ik de kerk ook. Het is toch voor een plek? Woonplek van God op aarde. Ik zei straks dat het in de psalm niet gaat over vergeving en verzoening en niet over rechtvaardiging van de goddelozen. Dacht u toen bij uzelf, nou dan weet ik eigenlijk nog steeds niet of het daar niet over gaat. Je moet natuurlijk niet kritisch luisteren, maar je moet wel de dingen onderzoeken of ze al zo zijn. Hè? Dus niet zomaar kritiekloos gaan zitten luisteren. Want dat klopt dan natuurlijk niet, hè. Het gaat wel degelijk over vergeving en verzoening. En dus over rechtvaardiging van de goddelozen. Want het gaat over die tent van God. Dat was heel concreet, die plek van de verzoening. En dan die naam. Ik heb het er nog helemaal niet over gehad. Want die vraag, gemeente, dat is niet zomaar een vraag. Wie zal verblijven in uw tent? Nee, die vraag begint met heren. Die vijf hoofdletters zijn die heilige naam van God, Heere. Die naam die zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben trouw aan mijn woord, die naam. Die naam waarmee God zich bekend maakt als een volk. En die naam die, zoals het Nieuwe Testament ons laat zien, die naam die ook onze Heer Jezus Christus krijgt. God heeft hem een naam gegeven, zegt Paulus, boven alle naam. En dat is dan die naam, die godsnaam, Kyrios. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Kyrios, de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Elke tong zou belijden, elke knie zich buigen. Kom maar gemeente, kom je. Heb je wat te belijden? Ik vroeg net, pak er maar één uit. Moet je vanmiddag zeggen, Heere God, het ging over één punt in die psalm. En dan moet ik heel concreet belijden wie ik ben. En er stonden er nog 10 anderen, en daar geldt dat nou ook voor. Dat is nou leven, gemeente, van genade. Dat je hier voor het aangezicht van God komt en dat je je niet groot houdt. Dat je buigt. Dat je door het evangelie wordt aangewakkerd. Volgens mij zegt Andrew Gray zoiets, hè? Dat je door het evangelie wordt aangewakkerd. Dat. Vanmiddag. Maar daarmee zijn we toch nog niet klaar met de psalm. Dat is nog één ding. Want genade, gemeente, neemt de eis niet weg. Die nieuwe gehoorzaamheid, weet u wel? Is u opgevallen dat het in Hebreeën 10 daar ook over gaat? Viel me zo op. In Hebreeën 10 dat er dus eerst gesproken wordt over dat wij een grote priester hebben over het huis van God. En door dat bloed van de Heer Jezus dat je kunt ingaan. En dan staat er, laten we tot hem naderen. Nou, dat zei ik net ook al. Maar hoe staat het dan? Met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Dat zijn woorden die ook weer helemaal passen hebben. Psalm 15, een waarachtig hart en een volle zekerheid van het geloof. Dat zijn nogal grote woorden. Hè? Ja, maar het gaat over het leven met God. Dat je zegt, Heer God, hier ben ik, u kent me. Nu je hart gereinigd is van een slecht geweten, hè, dat is je binnenste. En je lichaam gewassen is met rein water, hè, dat is de buitenkant, je daden. En dat moet zichtbaar worden, hè? Dat kan niet anders. Dat was wat Calvijn zei. Een ware gelovig is te herkennen. En achter Jezus aan komt Psalm 15 terug. Trouwens, dat is in Hebreeën 10 ook zo, hè? Want dan gaat het over ingaan en over dat bloed van de Heer Jezus. Maar kijk wat er daarna staat, hè? Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, die is getrouw. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ik hoorde vorige week, even los hiervan, maar ik hoorde vorige week een preek van Tim Keller. Over Hebreeën 10. Over die onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En toen zei hij van ja, dat is echt een tekst voor dominees. Want dat je tegen de gemeente zegt dat je die onderlinge bijeenkomst niet na moet laten. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè, dat je trouw bent. Dat is een belangrijk iets natuurlijk in het winterseizoen ook. Hè, dat je trouw bent. Je komt niet alleen naar de kerk voor jezelf. En je komt niet alleen naar de kerk om, nou ja, om even het woord van God voor jezelf te horen, maar je bent er ook voor elkaar. Maar Tim Keller zegt er dan bij, dan moeten die dominees ook wat anders erbij zeggen. Dat daar net voor staat dit, laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Moest eraan denken bij de voorbereiding. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Blijkbaar is goede werken, gemeente, geen vies woord, hè? Kijk, je kunt te weinig reformatorisch zijn en dan, ja, dan denk je, nou, als ik maar een beetje mijn best doe en zo, dan hoop ik dat het allemaal wel goed komt. Je kunt ook te veel reformatorisch zijn, hè? Dan zeg je, ja, wij kunnen toch niks en zo. En nou, het is niks en het wordt niks ook. Dat zou Calvijn en Luther nooit gezegd hebben. Nee, het gaat erom dat je buigt onder het woord van God. En dat je buigt voor de Heer Jezus Christus. Dat je overweldigd wordt door de Heilige Geest. Maar dan kan het niet anders. Dat is catechismus, hè. Dan kan het niet anders of je gaat ook vruchten van de dankbaarheid voortbrengen. Nou ja, dat hoort er ook bij, gemeente. Neem het mee voor dit nieuwe seizoen. Dat je op elkaar let door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dan mag het ook overgaan op de huisbezoeken. En op de verenigingen. En in onze gezinnen. En in onze kerkenraadsvergadering. En waar ook maar. Kan het leiden? Zijn we zo individualistisch dat we zeggen, nou ja, een ander moet zich niet met mij bezighouden. Durven we de gemeente om ons ook nog een beetje met elkaar bezig te houden? Niet uit bemoeizucht, maar dat je vanuit die gestalte van Christus er bent voor die ander. Want het komt erop aan. Dan ben ik terug bij Psalm 15. Dat die geboden van God, dat gebod van God, gemeente, dat is goed. En volmaakt. En heilig. Het gebod van God, dat is goed. En daarom moeten we tegen elkaar zeggen. Dat wandelen in de geboden van God. Psalm 19, hè? We gaan dat straks zingen. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daar een grote loon. Nou, dat. En dan kan ik niet meer zeggen, Heere God. Hier ben ik en ik heb het erna gemaakt. Maar dan zeg ik, Heere God. Ik heb het er niet naar gemaakt. En ik red het van geen kanten. Maar hier ben ik. Moede kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. En laat Jezus het dan zeggen, gemeente. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Achter hem aan. O ja, voor hem uit is er geen doorkomen aan. Loop je tegen die dichte deur aan. Maar achter hem aan. Dan kom je thuis. Thuis bij God. Dan neem je nu anders je plek in de kerk in. Je zegt, oh God, wat een wonder dat ik er mag zijn. En dan kom je straks thuis. En dat voor eeuwig. Amen.